Meester Panchan zei, als je niets in gedachten hebt, ontstaan de 10.000 dingen ook niet. Hoe zou er iets kunnen blijven stilstaan in deze ondoorgrondelijke stroom? 10.000 dingen is een heel gebruikelijke Chinese uitdrukking voor alles wat er is. Dat beslaat zowel levenloze dingen als bergen en kiezelstenen, maar ook levende wezens die zich voortplanten, zoals snuitkevers en kleine watersalamanders en ja, al die soorten apen die zich... Maar hier, als je niks in gedachten hebt, ontstaan de 10.000 dingen niet. Dat wil zeggen, de gedachte daaraan ontstaat niet. Als je met niks bezighoudt, dan ontstaan er ook geen dingen om je mee bezig te houden. Die ondoorgrondelijke stroom, dat is dus alles wat er gewoon door je heen gaat. Als je niet probeert het te begrijpen. Hij bedoelt niet dat het onbegrijpelijk is, natuurlijk is het begrijpelijk. Maar als je niet probeert het te begrijpen, dan is het gewoon een vreedzame stroom die aan voorbij gaat. Dat is. Als je niets in gedachten hebt, dan ontstaan de 10.000 dingen ook niet. Hoe zou iets kunnen blijven stilstaan in deze ondoorgrondelijke stroom? De wereld is vormloos, maar door vormen ontstaan namen. De wereld is ongedeeld, maar door de namen ontstaan onderscheiding. En met andere woorden, hij zegt, je kunt binnengaan in die bewustzijnstoestand waarin je met niks bezighoudt en even gemakkelijk kun je gaan in de bewustzijnstoestand waarin je met van alles bezighoudt. Hè? Het ene is even makkelijk en toegankelijk als het andere. Alleen je bezighouden met woorden en begrippen, daar zijn we zeer in getraind. En het andere niet zo. Zoals je waarschijnlijk wel weet, heeft de Boeddha ontzettend moeten zoeken naar een goede manier om te mediteren. Daar heeft hij echt jarenlang over gedaan. En dat kwam doordat hij probeerde zijn begeerte te onderdrukken. Want dat begeerte de oorzaak is van onvrede en lijden, dat is niet een gedachte die de Boeddha uitgevonden heeft. Maar dat was in India, in het hindoeïsme, een heel algemeen gebruikelijke gedachte. En de Boeddha heeft verschillende dingen geprobeerd, maar onder andere zijn begeerte te onderdrukken. En dat is een vreselijk gevecht. En eerlijk gezegd, je wordt er ook een beetje hard van. Het is hetzelfde als wat je kunt doen. Heel veel mensen hebben dat geprobeerd, denk ik, om jezelf te dwingen om zonder gedachten te zijn. Dat er echt helemaal niks door je heen gaat. Dat is zo'n gevecht. En je wordt een echte vechtjas. En eerlijk gezegd, daar dient meditatie niet toe. En op een zekere ogenblik is de Boeddha daarmee opgehouden. En ja, dan moet je je opnieuw oriënteren. Dat is soms heel lastig. Dat kun je... Heel veel mensen hebben dat denk ik wel eens meegemaakt op kleinere schaal. Hè, dat je op een bepaalde manier bezig bent. Onbewust dat je denkt, dit is toch de goede manier. Maar op een zeker ogenblik kom je er tot de ontdekking, dat werkt gewoon niet. Of je vermoedt dat alleen. En dan moet je iets nieuws zoeken. En de Boeddha die moest denken aan een herinnering toen hij nog een jongen was, bij zijn vader woonde. Zijn vader was koning van Kapilavastu. Kapilavastu is niet een rijk, zoiets als Ierland of Nederland of zo. Het was meer een stadstaat, het was niet zo vreselijk groot. En op zekere dag ging hij met zijn vader naar buiten, want hij moest daar iets op het land doen. Wat, dat weet ik niet, maar je ziet... Hij hield zich ook met praktische zaken bezig. In elk geval, de Boeddha die was mee, was jong, kon niet meewerken. Dus die zat daar terzijde. En hij herinnerde zich dat hij die middag, dat het tot hem doordring dat een tron, dat hij ademde. Het is een heel verschil of je weet dat je ademt, of dat het echt tot je doordringt. En hij herinnerde zich dat hij een hele middag lang niks anders gedaan had dan plezier hebben in het feit dat hij ademde. En toen hij een nieuwe manier van mediteren moest uitvinden, hè, zonder leraar, want die leraren hadden hem allemaal andere dingen geleerd, toen greep hij terug naar die herinnering. Dat geluksgevoel, ik zit hier te ademen. En dat is verder ook verwerkt. Hè. In elke boeddhistische meditatie ligt de nadruk op ademen. Hè. De uitgangspunt is altijd het lichaam dat ademt. Overigens, ook dat is niet iets wat nou zo de eerste ontdekking van de Boeddha is. Want in het hindoeïsme heeft altijd yoga bestaan. En yoga dat heeft ook altijd ademhalingsoefeningen. Maar voor de Boeddha was het heel belangrijk dat het niet ging, zoals pranayama in de yoga, dat het een oefening is om jezelf te verbeteren. Maar het knoopte aan bij gewoon het plezier, ik ben hier, ik adem en verder niks. Toen ik een jaar of 16 was, heb ik op school geleerd hoe je met een flora planten kunt determineren. Dat vond ik toch een ontdekking. En ik heb jarenlang al mijn vrije tijd doorgebracht door in de berm te zitten. En als ik weer een bloem tegenkwam die ik niet kende, die op te zoeken en te tekenen en wel onderzoeken en zo. Van die soorten kennis heb ik mijn leven lang plezier gehad. Maar er was iets anders wat meer met meditatie te maken heeft. En dat is het feit dat zo af en toe, toen, net dat in de berm zitten, maar daarvoor waren dat ook ogenblikken, dat het tot me doordrong hoe ruim de stilte is. Ik kan het niet anders uitleggen dan zo. Maar je zit ergens, bijvoorbeeld in de natuur, en het is stil. En het is heel merkwaardig. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt. Als er echt absoluut geen geluid is, dat is geen prettige stilte. Soms kan het zelfs iets verontrustends hebben. Maar de beste stilte, dat is wanneer heel op de achtergrond allerlei geluiden aanwezig zijn. En niets wat je nadert, niets wat de aandacht vraagt. Dat heeft iets heel geruststellends. Maar ook het gevoel hoe ruim dat is. En in feite, daar had ik toen niet zo de woorden voor, maar het is alsof je bewustzijn zich niet met bepaalde dingen bezighoudt, maar gewoon naar alles open staat. En dat de schermen die je doorgaans afschermen, hè, van dingen buiten je, dat die tijdelijk verdwijnen. En dat gevoel heb ik ook heel vaak bij Zazen meegemaakt. Let wel, niet altijd, zou ik zo meer over zeggen. Maar zo af en toe wel, dan zit ik thuis in mijn zendo. En ik woon ongeveer een paar honderd meter van de A10, dus je hoort daar altijd verkeerslawaai. Maar zeker wanneer het noordenwind is, dan staat de wind de andere kant op. Eigenlijk is dat geluid ook precies zo. Dat is er altijd en het doet verder niks en zo. En het kan daar even stil zijn. En je ziet, dat heeft ook de mogelijkheid om in meditatie aan te knopen bij iets wat je dierbaar is. Nou, weet ik niet of je dat kunt. Het zijn heel vaak, denk ik, ervaringen van de natuur. Een van de beste manieren om grondig in de meditatie binnen te gaan. Heb je dat wel eens gedaan? 2,5 uur tegen de wind in langs de branding lopen. Dat spoelt een mens schoon, is niet? Is net zoiets. Hoe dan ook. Maar als je zoiets in het verleden niet hebt, zoek het dan nu. Want het gaat niet om de herinnering. Het gaat om wat je nu ervaart. Dat je zit en dat je beseft, ik ben hier, ik ben een levend wezen, ik zit te ademen en er is echt op dit ogenblik niks anders nodig dan hier te zitten. Dat is een aspect van meditatie. Meditatie is niet altijd hetzelfde. Er zijn ogenblikken waarop zazen echt worstelen is. Dat is onontkoombaar. Het hangt samen ook met je eigen energie die zo af en toe in wanorde is. Daar kun je allemaal niks aan doen. En er zijn ogenblikken waarop zazen niks anders is dan op je kiezen bijten en zetten. En zeggen, ik laat me er niet voor van mijn stuk brengen. Ik ga er gewoon doorheen zitten. Die ogenblikken zijn er. Komen ook steeds terug. En er zijn ogenblikken dat je allerlei onaangename dingen, meestal herinneringen, onder ogen moet zien of donkere kanten van jezelf of dingen die je eigenlijk niet wilt, terwijl ze er toch zijn enzovoort. Wat ik noem, je moet eerlijk zijn tegenover jezelf. Zelf moet je de donkere kanten van jezelf zien. Dus een tweede manier van mediteren komt ook voor. Maar die derde, die komt hopelijk ook voor. Zitten en merken hoe prettig het is. Je kunt dat niet kiezen. Soms is het ene aan de orde, soms de andere aan de orde. En het hoeft ook niet lang te duren, want een van de belangrijke dingen is dat wanneer je een dergelijk gevoel hebt en je wordt ervan afgehaald, hè, door meestal door gedachten, herinneringen, gesprekken enzovoort, je kunt er altijd toe terugkeren. Het is en blijft altijd toegankelijk. En Panchan zei het zo, als je niets op je in gedachten hebt, dan ontstaan de 10.000 dingen ook niet. Want wat zou er kunnen stilstaan in deze ondoorgrondelijke stroom? Eerlijk gezegd, als je bezig bent in zazen een gesprek met een denkbeeldig persoon te voeren, het is en blijft een ondoorgrondelijke stroom. Die gaat maar door. Ene gedachte naar de andere stroomt er voorbij. Je maakt er een verhaal van, ja, dan ontstaan de 10.000 dingen. Maar in werkelijkheid stroomt het gewoon door. Die stroom is er altijd. En soms is die benoemd en soms is die onbenoemd. Daar kunnen we allebei. En de kunst is om zo af en toe ook die stroom niet te benoemen en ondoorgrondelijk te laten. De wereld is vormloos, maar door vormen ontstaan namen. Zie je het? Hier benadrukt hij de ene kant, de kant van het, de dingen hebben geen namen. Met dezelfde gemak keren we weer terug in de wereld met namen, die zijn er allebei. Dat hangt er vanaf waar je je aandacht op richt. Ik wens je allemaal zoiets moois toe.